Goedemorgen, geliefde, waar u zich ook maar mag bevinden. Waarschijnlijk in Nederland, maar er zijn ook andere plaatsen mogelijk. Ik zou u graag eerst lezen van het woord, en dat gaan we natuurlijk meer doen, in Psalm 133. Korte psalm, maar heel rijk, heel rijk. Het is de bedoeling dat ook uw leven hierdoor verrijkt wordt, vernieuwd. We hebben altijd een vernieuwing nodig, een verrijking, een opbouwing, een versterking, een nabijheid. Psalm 133, zegen der broederlijke liefde. Ik heb erachter gezet gebrokenheid. Gebrokenheid. Een gebrokenheid in de Heer Jezus Christus. Dat hij alles in zijn hand heeft. Lied Hamalot van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Het leven tot in der eeuwigheid. Dat is de volheid van een zegen. Zie je? Het werk van de Heilige Geest, de kostelijke olie op het hoofd. Nederdalende op de baard van Aaron. Die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen in zijn geheel, zeggen. Maar het is gelijk de dauw van Hermon. En die nederdaalt op de bergen van Sion. Mogen daaraan herinnerd worden wanneer u de dauw ziet. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen. En het leven tot in de eeuwigheid. Zo is het ook het gebed dat de Heere u mag zegenen. En de zegen komt door de Heer Jezus Christus en in de Heer Jezus Christus en van de Heer Jezus Christus. Het gaat om hem. Dan wou ik u graag met u naar het Nieuwe Testament en dan ga ik naar het 7e hoofdstuk van Johannes eerst. Ik zeg eerst, want we zullen zien hoe de Heer ons in al deze dingen leidt. Johannes. En dan lees ik van hoofdstuk 7. En er staat in vers 37, Johannes 7, vers 37. Altijd heel belangrijk dat het enigszins mogelijk dat u meeleest. Misschien niet altijd mogelijk, maar ligt aan uw toestand. Hoofdstuk 7 van Johannes. En ik ga beginnen te lezen bij vers 37. En het gaat dus om die leiding die we zo nodig hebben in ons leven. Van de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wat een uitnodiging, wat een uitnodiging, een geweldige uitnodiging. Soms hoor je wel eens aan het einde van een boodschap dat voorgangers een uitnodiging geeft om tot Jezus te komen. Hier is wel de uitnodiging die u daar zo aan kunt nemen en die u daar zo kunt beleven. Een uitnodiging in de Heer Jezus Christus. En die vinden we door het woord heen. Zo iemand dorst. Wordt u nog gedorst? Ik bedoel, hebt u nog dorst? Weet u wat het is om dorst te hebben? Om die tong die aan de top van je gehemelte droog zit. Maar dorst hebben. Dorst. Maar dorst naar het woord van God. Dorst naar het eeuwige leven. Dorst naar de persoon van Christus. Dorst naar vergeving. Dorst naar verzoening. Dorst naar leven. Werkelijk leven. Is dat uw dorst? Of is uw dorst naar de dingen van de wereld? De dingen die u ziet, die u denkt en die u wil. We lezen verder. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zal uit zijn buik vloeien. Die in mij gelooft. Heel eenvoudig. Het is altijd zo mooi hoe de Heer Jezus spreekt. Zo eenvoudig. Die in mij gelooft. U wilt iets heel graag? Ja, de volheid van de Heer Jezus Christus. Hoe komt dat? Die in mij gelooft. Heel eenvoudig. Heel simpel. De Heer Jezus is altijd zo simpel, zo eenvoudig bezig. Hij maakt het nooit ingewikkeld. Wij mensen kunnen dingen ingewikkeld maken. Ik heb voor jaren er ook mee geworsteld. Met die ingewikkeldheid van de dingen die mensen je voorzetten. Maar nee, de Heer Jezus komt in alle eenvoud. U ontvangt mij, u neemt mij aan en hier is het. Hier is het dus. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En hij zegt hierbij wat het is. Dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Dus hier is het. En dan krijg je onder de mensen altijd een verdeeldheid. Want de mens die wil het graag op zijn manier, op haar manier. Dat is heel menselijk, maar het is niet geestelijk. Het is niet verheerlijkend voor de Heer Jezus. En dan gaat er ook een tweespraak door, zou ik haast zeggen, maar het is meer dan twee. Velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Die gaan erbij overdenken. Dit kan niet. Ja, het kan wel. En zo, wij gaan verder lezen. En dan ga ik naar hoofdstuk 8. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Die had al zijn treden al gezet. U kunt dus de dingen aannemen. Al die mensen die er toen waren, die konden dit aannemen. Die konden hem zelf horen. Die konden zien wat hij zei. Die konden horen wat hij zei. Die konden aannemen wat hij zei. De meeste van de tijd zit de mens vast op het aannemen. Dit is voor mij. Dit is voor mij. Is dit voor u? Dat de Heer Jezus gekomen is in zijn volheid. En dat hij zijn volheid aan u wil schenken, zodat u mag leven in die volheid. Misschien denkt u wel dat dat alleen maar voor jezelf dan. Dat is toch zelfzuchtig? Nee, het is de volheid van de Heer Jezus, niet de volheid van uzelf. En dat is een verschil. En dat verschil hebben we nog niet helemaal geleerd, of misschien wel helemaal niet geleerd. Dat we veelal gebeurt het wanneer mensen denken de volheid van de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest te hebben, dan zijn ze meer met zichzelf bezig dan met de Heer Jezus. Dus dan weten we, dan klopt er iets niet. Het gaat dus om de Heer Jezus. En de Heilige Geest, die gaat het om de Heer Jezus. Die gaat het niet om mij of om u, wel om u en mij bij hem te brengen. Bij hem te laten leven. Te laten zien hoe rijk dat hij is. En wat hij wil geven. Hij heeft zichzelf gegeven. Had hij meer kunnen geven? Hij heeft zichzelf gegeven om u en mij leven te geven. Meer geven? Ja, dat zou niet gaan. Want u moet eerst ontvangen wat hij gegeven heeft. Hebt u ontvangen wat hij gegeven heeft? Zichzelf. Van daaruit kan hij met u verder wandelen. Of, liever gezegd, kunt u met hem verder wandelen. Want het is een wandelen in deze wereld met de Heer Jezus. Wandelen. Niet rennen, niet vooruitschieten, niet zeggen wat u wil. Nee, wandelen met hem. Rust. Ga verder naar hoofdstuk 8. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. Dat moet wel heel mooi geweest zijn om dat te horen. Tegelijkertijd, wanneer we zo rijk zijn dat we het mogen horen, hebben we ook een hele verantwoording. Want het is natuurlijk wel niet alleen maar het horen, het is het aannemen. U kunt luisteren en zeggen, ja, dat zal wel. Maar ik heb er nog moeite mee. Nee, we nemen het zonder moeite, zonder meer aan. Dank u. Dit is van de Heer gegeven. Hier hebben we Gods woord. En dat wil Hij in alle rijkdom aan ons geven om te beleven. Om daarin en daaruit te leven. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Wat een uitnodiging dat we hier toch altijd hebben in het woord. Zo hier is de Heer Jezus. Die is van de Olijfberg gekomen. En hij kwam weder in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. Oh, nu krijgen we problemen. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw. In overspel gegrepen. Kijk eens aan, dat is toch wel mooi van deze mannen. Dat ze dat gedaan hebben. Huh? Waarom zouden ze dat doen? Nou, daar zullen we eventjes niet op ingaan. Maar we gaan in op wat de Heer Jezus doet. En wat de Heer Jezus zegt. En wat de Heer Jezus bedoelt met wat hij zegt. En haar gesteld hebben in het midden, zeide zij tot hem. Het ging dus helemaal om hem. Ja, niet om hem te eren, maar om hem te vangen als het ware. Meester, ze noemde ook niet Heer, maar ze noemde hem meester. Deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel gaande. Zo, dat zal me toch maar gebeuren. Hm? En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Hier is wel een heel apart iets, hè? Waarom hebben deze mensen, ik zal ze even nog mensen noemen, waarom hebben deze mensen een vrouw gebracht? Waarom niet een man? Want als ze de vrouw op de daad gegrepen hebben, dan moet er ook een man geweest zijn. Maar die is er niet bij. Maar dit zeiden ze ook niet om die mensen. Ze hadden absoluut geen interesse in het welzijn van deze mensen. Wie ze ook waren. Want dit zeiden ze hem verzoekende. Opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Moeten we even nagaan. Hier komen mensen. En die willen gewoon de Heer Jezus beschuldigen. Nou, hier is degene gekomen die gekomen is om u en mij het leven te geven. Om ons eeuwig leven te geven. En die geeft daar zijn leven voor. En die ga je beschuldigen. Wat heb je dan nog over? Dan is er alleen maar een eeuwige verdoemenis. Die je eigenlijk zelf dan uitgesproken hebt, zoals deze mannen dat deden. Nou, we zullen kijken wat de Heer Jezus ermee doet. Dat is natuurlijk een heel andere zaak. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. Heel bijzonder. Een beetje nieuwsgierig, velen zijn er nieuwsgierig naar wat hij misschien wel geschreven heeft. Maar dat is alleen maar nog een raadsel. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op. Moeten we even voorstellen, daar staat de Heer Jezus, de Zoon van God en God de Zoon. Daar staat hij. Kunt u zijn ogen zien? Die gericht waren op deze mensen. Misschien wel met droefheid. Misschien ook wel een zekere boosheid. Om te zien. Hun dwaling. En dan stelt hij een eenvoudige vraag. Het is wel een wonder dat hij niet gevraagd heeft, waar is de man? Maar hij richtte zich op en zei tot hen, die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Nou, dan gaan we uitvinden wie er zonder zonde is. Want ze willen graag die vrouw stenigen. Nou, eigenlijk was dat niet hun eerste doel. Hun eerste doel was om de Heer Jezus te vangen. Maar moeten we toch eventjes nadenken. Hier is de Heer Jezus. Hij is God de Zoon. En u wilt hem vangen? U wilt laten zien dat hij verkeerd was? U wilt laten zien dat hij niet is wie hij zegt dat hij is? U zou dus niet uw leven op hem zetten of aan hem overgeven of zeggen, hier ben ik. Nee. Dus als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op, zei tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Nou, dan zullen ze wel allemaal stenen gepakt hebben. Want dat waren toch wel vrome mensen. En de Heer Jezus die gaat weer bukkende verder schrijven in de aarde. Geen idee wat hij geschreven heeft. Ik heb er nooit een bepaald woord over gehoord. Zo dat ga ik ook niet geven. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit. Oh, nu gaan ze ineens weg. Dat is hypocriet, noemen we dat. Dat is hypocriet. En we gaan het gewoon heel eerlijk zeggen. We hebben allemaal wel wat van dat hypocriete. Ja, die en die en die. En wij? Geliefde, het is altijd zo bijzonder dat nog steeds, wanneer je een vinger naar een ander wijst, zijn er zoveel vingers die terugwijzen naar jezelf. Wat een verhaal hier toch, hè? Maar het gaat me hier eventjes helemaal niet om de vrouw en niet eens zozeer om deze farizeeërs, maar om de Heer Jezus. Het gaat om hem. Want we hebben net gelezen in het vorige hoofdstuk, die in mij gelooft, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Heb je dat wel eens gedaan? Heer Jezus, ik ben hier om te drinken. Ik geloof. Ik leef. En ik leef met u. Ieder moment is mijn leven belangrijk met u. En ik geloof. Ik vertrouw. Wat een leven. Ja, dat geeft hier hoofdstuk 7 toch aan. Met die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. U moet er niet even min over denken, want Petrus op die eerste dag van de Pinksterfeest, dat hij begint te preken, wat een preek! En dat was de man die even tevoren nog de Heer Jezus verloochend had. U ziet de vernieuwing van het leven. U ziet de kracht van het leven. Die zit niet in de mens zelf. Nee, die zit in de gave die de Heer Jezus gegeven heeft. De gave van de Heilige Geest. En als er ook iets is waar misbruik van gemaakt wordt, is het daarin. Ja, de gave van de Heilige Geest betekent niet dat ik iets ben. Dat betekent hij is zo groot. De Heilige Geest, die stelt de Heer Jezus boven alles. En wat stelt u boven alles? Is het uzelf? Daar begint het meestal mee. Want daar hadden deze mensen ook last mee. Die fariseeën staan vooral. Degene die niet kwamen, die hadden last daarmee. Dat ze zichzelf eerst wilden stellen. Ik voorop. Oh ja, maar zo gaat het bij God niet. Bij God gaat het dat hij gaat vooraan. Gaat hij vooraan in uw leven. Hebt u alles aan hem overgegeven? Hebt u alles van hem verwacht? Of zijn er alleen maar gedachten van uzelf die u wil in uw leven? Uitgerekend, dit moet toch wel goed zijn. Och, vele zijn de gedachten van de rechtvaardigen. Maar de Heer, die zegt het allemaal recht. Zullen we vertrouwen op hem alleen? Zullen we uitzien naar hem alleen? Zullen we ook wachten op hem alleen? Wat toch een bijzonderheid. Wachten is zo'n moeilijk werk. Ja, daar zijn we niet op ingericht, op wachten. Maar wanneer we hem werkelijk vertrouwen, dan is er alleen maar wachten. Wacht op de Heer, Psalm 27 spreekt er zo mooi van. Hij eindigt ermee. David in zijn leven heeft heel wat moeten wachten. Ja, hij begon al vroeg, maar hij heeft wel leren wachten. Hebt u al leren wachten? Gewoon, in rust, in kracht, in de Heilige Geest, in volle verzekering dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat is het wachten. Dat is het wachten. Goed, wij zijn hier nog terug in Johannes 8. En dus als zij bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst een steen op haar. Dan gaat hij verder met schrijven. Toch wel mooi om te weten wat hij zou schrijven. Maar dat wordt ons niet gegeven. Onze aandacht is gevestigd op hem, niet op zijn schrijven. En nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij, dit hoorden, en hier komt iets bij. Dus ze horen het, en dan van hun geweten overtuigd zijnde. Ze hebben dus wel een geweten. Ze zijn niet zonder geweten. U en ik hebben ook een geweten. Wat zegt uw geweten? Uw geweten zegt vaak iets dat uw gedachten niet zeggen. Uw geweten zegt, dit klopt niet, dit klopt niet. Ja, wat je doet klopt niet. Nee, je moet luisteren en wachten op de Heer. Die op de Heer wachten. Die zullen nooit beschaamd staan. Hoort u dat? Oh, dat is zo mooi om deze dingen te weten, te kennen, te lezen, te zien. Te weten dat Jezus Christus, Hij is Heer. Dus die op de Heer wachten, zullen nooit beschaamd staan. Hoe het ook gaat. Soms is het wel een heel moeilijk wachten. Een heel moeilijk wachten. Maar het is allemaal ten goede. Ten goede. Wij denken meestal niet zoals God denkt. Nee, wij denken helemaal niet zoals God denkt. We denken meestal het tegenovergestelde. Hoe komt het nou dat God niet ziet wat ik nodig heb? Ja, dat kan best zijn. Maar hij ziet het wel. Hij heeft het allemaal bekeken. En hij heeft alles al voor u gereed. In onze ongeduld, in onze eigen weg, zijn we vaak alles kwijt. Kunnen we het zo kwijtraken? Hoe is dat mogelijk? Allemaal door eigen wil, door eigen ik, door eigen denken, door eigen zorgen. En ja, we mogen rusten in een volbracht werk. Daar is absoluut niets aan toe te voegen. En dat is bijna 2000 jaar, of meer dan 2000 jaar geleden. Dat de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Kunnen we iets toevoegen aan een volbracht werk? Onmogelijk. Onmogelijk. Er is niets aan toe te voegen. We kunnen er alleen maar in leven. De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Zo, ik mag dat vrijelijk aannemen. En daarin leven. U kunt zeggen, dat is niet altijd makkelijk. Dat is omdat we het nog niet aangenomen hebben. Maar wanneer we dat aangenomen hebben, wanneer we hem aannemen, dan nemen we ook zijn werk aan. Dan nemen we zijn, ik zou wel zeggen, aanbieding aan. Dan nemen we zijn leven aan. Een overgave. Een overgave houdt niets terug. We hadden graag toch wel een beetje zelf. Kent u dat? Een beetje van zelf teruggaan. God, die kon het toch ook zo doen? Ik heb iemand gekend, die kwam altijd ermee naar voren. Wat hij dacht dat God moest doen. Ja, maar God heeft een gedachte wat ik moet doen. En of dat ik nou een gedachte heb wat God moet doen, dat is een heel andere zaak. Daar hoeven we niet op te wachten wat wij denken dat God moet doen. Laat ons leven ingesteld zijn op wat God wil doen. God heeft een weg. En zijn weg is de waarheid. Zijn weg is de werkelijkheid. Zijn weg is het leven. Zijn weg. Ook voor u. Die dit misschien niet direct aan wil nemen. Zit natuurlijk wel vast op uw wil. Maar het is een eeuwig leven. Oh, we worden natuurlijk als predikers wel voor beschuldigd. Dat we die dingen maar zo zeggen. Ja. Dan kunnen we beter de Bijbel dicht doen en vergeten dat er een God is. Eén van twee. Of het hele woord. Of niets. Er is geen verdeeldheid in de Heer Jezus. Hij is één. Vader, Zoon en Geest. Ik prijs u met heel mijn wezen, Heer. En hoewel ik dan helemaal als een mens wel eens moeite heb. Met wie? Met God? Of met mezelf? Of misschien wel met degene die van alles willen. Wat niet kan, wat niet gaat, wat niet kan. Heer, toch wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik vind het een schitterend stukje hier zo. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar dit is wel heel schitterend. Hier hebben we de werkelijke hypocriet. Zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde. Dat is wat. Dan moet je zulke voorstellen gedaan hebben, net als dat hier gedaan worden. Ze willen gaan stenigen. En niet eens op een eerlijke manier. Zoals wel gebeurde in de dagen van Mozes. Nee, ze willen één helft. De man hebben ze niet meegebracht. Zo, ze hebben helemaal geen verhaal. Heer, maar zij dit horen en van hun geweten overtuigd zijnde. Dat was wat. Er moet wel een werking van de geest geweest zijn dan op hun leven dat ze overtuigd waren. En dat ze hier niet mee verder konden. Dat ze dit niet tot werkelijkheid konden brengen. Hetgeen dat ze wilden. Vaak het is hetgeen dat wij willen, dat we niet tot werkelijkheid moeten brengen. Dat we wel moeten wachten. Een heel verschil tussen willen en wachten. Wachten is rust. Willen is onrust. Geliefde, bekijk die twee eens in uw leven. Dat u de kracht mag zien van het werk van de Heilige Geest hier. Maar zij dit horen van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de andere, beginnende van de oudste tot de laatste. Ze gingen allemaal. Er was er geen één overgebleven. Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Alle. Er is niemand uitgezonderd. U niet, ik niet, niemand niet. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dan hebben we het kruis. En aan het kruis wordt iedereen uitgenodigd. Ja, u en ik. De moordenaar die daar hangt. Op het laatste moment zou je zeggen. Ook wat. Ja. Ja, maar hij is wel behouden. Hij is wel behouden. Bent u behouden trouwens? Want dat is wel de bedoeling. Kent u de Heer Jezus? Kunt u dit volgen? Is er de realiteit van het leven hierin? We zien zo'n hoop hypocriet in dit leven. Voor degene die zogenaamd zeggen dat ze de Heer kennen. Oh, kent u hem werkelijk? De Heer Jezus zou vragen, hebt gij mij waarlijk lief? Dat is een diepe vraag, hè? Een diepe vraag. Dat betekent dat we zetten we alles van onszelf aan de kant. Hebt gij mij waarlijk lief? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Er zijn zoveel sprongetjes daartussen. Er zijn zoveel dingetjes. Nee, een gebaande weg. Hier is de Heer Jezus. Hier ben ik. Overgave. Dank u, Heer. Want ook daarin wilt u wel helpen. En hier deze. Overtuigd zijn er. Ging uit de een na de ander. Beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. Wonderlijk hoe het hier staat. Jezus werd alleen gelaten. Zo, die mensen vielen hem niet meer lastig hiermee. Ik denk wel dat ze wegliepen met hoofden rood van schaamte. Rood van schaamte. Hebt u zich wel eens geschaamd? Dan weet u wat dat betekent. Tenminste, ten dele. Want dit is natuurlijk wel een uiterste, wanneer je een ander beschuldigt en denkt, en je tenslotte zelf op je schuld gewezen wordt. Wanneer je een ander beschuldigt, wil je graag zien dat die beschuldiging doorgaat. Maar dan wanneer die beschuldiging zich omkeert naar jou. Oh, hoe kan dat nou? Ja, als je met de Heer Jezus... Als je niet de Heer Jezus volgt, dan ben je tegen hem. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Hebt die mens dat wel gezien? Wat het is om tegen de Heer Jezus te zijn. Tegen de Heer Jezus te zijn, betekent gewoon helemaal voor jezelf te zijn. Dat is tegen de Heer Jezus. Voor de Heer Jezus te zijn, betekent een totale overgave aan hem. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Oh, dat lijkt misschien wel heel eenvoudig, maar misschien is het niet zo eenvoudig als dat u wel denkt. Want dan komt u zelf in opspraak, dan komt u zelf ook nog eens in opstand van. Bent u wel eens opstandig? Zit dat in uw aard, zeggen we dan? Dat is een makkelijke. Nee, het heeft niet te maken met aard, het heeft te maken met zonde. Zonde. Opstand. Opstandig. Ja. Eigen weg. Ik weet het. Ik ga. Nee. Nee, er is iets anders. Er is iets heel anders. En de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. En dan ziet u, punt komma. Dat is heel bijzonder. Laten Jezus alleen. Ze hadden helemaal geen zorg voor die vrouw. Hebt u zorg voor anderen? Voor verlorenen? Voor degene die het uitschot zijn van de wereld? En van sociale leven? Geliefde, hier wordt even een punt komma gezet. Ze gingen weg. En Jezus werd alleen gelaten. Van de oudste tot de jongste. De voorbeelden. Oh, ziet u het hele verhaal hier? Dit is niet zomaar iets eventjes ertussendoor. Wel, als u rekent dat we net gelezen hebben, net ervoor, van die in mij gelooft, gelijkerwijs de schriften zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Ah, dat heeft de Heer Jezus net gezegd. En nu staan ze hier en krijgen ze precies het tegenovergestelde. Waarom? Omdat ze niet geloofden. Mijn vraag is aan u. Gelooft u werkelijk dat Jezus Christus is Heer van uw leven? Van uw leven. Zo niet. Wat zijn uw rechten? Dan zullen we over plichten het niet hebben. En hier zijn ze. Eventjes naar een heel persoonlijk iets. En de vrouw. In het middenstaande. Daar staat die vrouw. De man is niet eens beschuldigd. De man is er niet bij. Maar de vrouw is wel beschuldigd. Och. Voelt hij zich ook wel eens schuldig? Ja, we kunnen best vaak eens een keer beschuldigd worden. Jij hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, je hebt dit gedaan. En wat doe je dan? Dan ga je verdedigen. Verdedigen. Is dat nodig? Als u niks gedaan hebt, hoeft u zich niet te verdedigen. Maar deze vrouw, die zeide alleen maar wat de Heer Jezus vroeg. En hier komt het. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw. Schitterend, schitterend. Hij zag geen mens meer. Ze waren allemaal vertrokken. Weg, weg. Ze waren weggelopen. Ze konden niks met hem doen. Ah, en ze schaamden zich in het rood. Ik denk dat ze allemaal met rode koppen weggelopen zijn. Schamende zich voor wat ze gedaan hadden. Proberen een ander te oordelen en te veroordelen. En daar een ander voor te gebruiken om te proberen de Heer Jezus te vangen. Wat een mens. Dan kunnen we alleen maar zeggen, wat is toch de mens? En hier is de vrouw. En wat nu? Zou u zo graag staan bij de Heer Jezus? Gaat u ook zo staan bij de Heer Jezus? Verwacht u om te staan bij de Heer Jezus? Of staat u bij de Heer Jezus? Leeft u met hem? Is hij uw leven? Oh, overgedacht. Ja, is er iets beters dan te leven dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Dat is de Heer Jezus. Hij wil u dragen, net als dat die lammeren draagt. Aan zijn boezem, aan zijn hart, in zijn leven, tot zijn eer. Dat in alles hij de eerste zou zijn. Oh, dat we hem mogen verheerlijken in ons leven. Dag aan dag draagt ons. Die God is ons heil. Wat een geweldig heil is dat, hè? Ja. Jezus zich oprichten. En niemand ziende dan de vrouw. Het is ook mooi hoe hij kon hele wolken zien. Maar zag niemand dan de vrouw. Hij was echt persoonlijk met haar bezig. Ook persoonlijk om haar bezorgd. En ook persoonlijk ging hij naar het kruis voor haar. Ook voor u. In ieder van u. De Heer Jezus is persoonlijk met u bezig. Eigenlijk apart. Soms dan hebben mensen om te zeggen, en wat vond je van de preek? En dan kun je allerlei verhalen krijgen. Apart is dat eigenlijk. Mijn vraag aan u is, hoe ziet u de Heer Jezus? Vertrouwt u hem? Behoort uw leven hem toe? Wandelt u met hem? Is hij uw licht? Is hij uw leven? Is hij uw kracht? Is hij uw alles? Want hij heeft alles voor u gegeven. heel persoonlijk. Net zoals deze vrouw bij hem stond, zo staat hij voor u en staat u voor hem. Maar wacht niet tot die dag, wanneer het te laat is. Die dag die spoedig komen gaat, wanneer u voor hem staat. En dan zal het zijn. Ik ken u, kom in de heerlijkheid van mijn Vader. Of, ik heb u niet gekend. Wat een verschrikking zou dat zijn. Ja, hier zien we ze beiden. Het lijkt er wel op dat er hier enkele zijn waarvan die straks zal zeggen, ik heb u niet gekend. Ze lieten zich niet kennen. Bent u een open boek voor de Heer Jezus? Bent u een open leven voor hem? Mag u geleid worden als zijn schaapje zijnde. Tot zijn eer. O, er is zo veel mensenheerlijkheid vandaag. Mensen vereren. Het is niet alleen in de sportsituatie dat er zoveel mensenverering is. Maar het is op allerlei vlakken. Mensen vereren. Of misschien wel mensen afkeren. In ieder geval, terug naar ons verhaal. Hier, Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw. Mooi hoe die zo alleen maar naar u kan kijken. Dat hij zo het oog vestigt op u, heel persoonlijk. Dat in al uw noden en behoeften hij weet. Hij kent. Hij ziet. Hij is zich ten volle bewust van iedere moeilijkheid die u aangaat. Van iedere pijn, van ieder verdriet. Er is niets dat aan hem voorbij gaat. En hij wil het alles voor u dragen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Geven. Er is geen kopen. Er is geven. De Heer Jezus wil geven aan u wat u het meest nodig hebt. Zijn aanwezigheid. Zijn leven in u. Door u. Met u, voor u, zijn leven. Wat een bijzonderheid. Deze liefdevolle Heer. Deze liefdevolle Heiland. Ik vind het zo'n geweldig stukje in de schrift hier in Johannes. Zo diep. Ja, dit was eigenlijk een inleiding. Maar het is een hoofdstuk geworden. O geliefde, wat een wonder van genade dat we hier toch hebben. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan een vrouw. Ziet u het intense voor deze vrouw? Hij zag niemand anders. Hij was nergens anders mee bezig dan met haar. Wat een verlosser, wat een bevrijder, wat een vernieuwer. Dat is de Heer Jezus. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Weet u dat? Niet alleen maar dat hij er nog is. Nee, dat hij leeft. En leeft in eeuwigheid. Dat is mijn verlosser. En hij doet dat verlossend werk. Voor u en voor mij. Om ons te bevrijden van onszelf. Van onze gedachten. Van ons aardse leven. Van de dingen die ons aankleven. Van de dingen die ons aanhangen. Van hetgeen dat niet van hem is. Hij is de bevrijder. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En geliefde, ik weet dat veel mensen zijn vermoeid en belast. En die hebben de vrijdom, vrijheid nodig. van de Heer Jezus. Niet losbandigheid. Dat is er genoeg in deze wereld. Maar de vrijheid van het leven in Hem. Door Hem. Tot Hem. Zodat we mogen weten wat het is om te leven. Weet u wat het echt is om te leven? Met Hem? Oh, wat een heerlijkheid. Dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken. De zalig maken. Wat een Heer. Oh, dat we Hem zo mogen dienen. Aan zijn knieën mogen vallen. Dat we zo mogen weten wat het is om Hem te eren. Dat Hij boven alles uit is. Dat is ook het doel van de Vader. Dat de Heer Jezus verheerlijkt zal worden. Hier hebben we hem. Jezus zich oprichtende. En niemand ziende dan een vrouw. Ziet u hoe dat oog op haar is. Zei dat haar vrouw. Waar zijn deze uw beschuldigers? Dat is een vraag. Heeft niemand u veroordeeld? En ze zeiden, niemand, heren. Mogen we een moment nemen om te zien, deze vrouw, hoe zij naar de Heer Jezus gezien moet hebben, wetende wie Hij was, Hem nu kennende. Wat een uitnodiging dat onze Heer Jezus geeft aan deze vrouw. Om Hem te kennen. Helemaal alleen. Zo komt de Heer Jezus ook naar u. Hij wil dat u Hem kent. Dat u Hem lief hebt. Boven alles. Boven alles. Er zijn zoveel dingen in deze wereld die onze aandacht kunnen trekken. Die onze liefde verlangen. En ga zo maar door. Maar Hij wil dat gij Hem lief hebt boven alles. Ik denk dat in godsdienst we iets heel nieuws nodig hebben. Hoewel dit al heel oud is. En dat is de Heer Jezus liefhebben boven alles. Van Adam en Eva af. Tot nu. Is dat misschien wel weinig gezien. En bij velen niet aangenomen. Maar het is nog steeds. Voor u. En voor mij. Kom tot de Heiland. Heb hem nu lief. Kniel bij Hem nu neer. Weet wat het is om Hem te vertrouwen. Want wij zijn als deze vrouw. En heeft u niemand veroordeeld? En zij zeiden niemand. Heere, ze wist wel hoe ze moest adresseren. Dat wisten de Farizeeën en al de hunne niet. Deze zeide, en Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Wat een woorden voor haar. Ik geloof wel dat zij meer wist dan de Farizeeën, wie hij werkelijk is. Niet was, hij is. Zondig niet meer. Je zou kunnen zeggen. Leef met mij, zou de Heer Jezus kunnen zeggen. Leef met mij. Ziende op die overste leidsman en de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Wat een Heer. Wat een zaligmaker. Wat een leven. Wat een uitzicht om voor eeuwig bij Hem te zijn. Is er iets dat u meer kon verlangen dan dat? Dat Hij nu bij u wil wonen? En dat u voor eeuwig bij Hem mag wonen? Wat een uitnodiging. Wat een liefde, wat een genade. Hij heeft voor alles betaald. Vader, we kunnen alleen maar danken voor zo'n Heer Jezus, voor uw lieve Zoon. O, dat Gij die gezonden hebt, dat Hij gewillig was om voor onze zonde, voor mijn zonde te betalen aan het kruis. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Ik wil u danken voor dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Ja, die inderdaad zelfs deze vrouw opzocht. Maar ook een ieder opzoekt in zijn plaats, in haar plaats, waar het ook zijn mag. Wat ook de moeilijkheid zijn mag, dat Gij alles in uw hand hebt. En dat Gij wilt dat een ieder al zijn moeilijkheden, al zijn problemen in uw hand legt. En niet probeert zelf op te lossen, want dat lukt niet. Overgave van eigen leven en overgave van eigen zorgen. Vader, we danken u dat u gereed bent om zo de Heer Jezus daarin te verheerlijken. In Jezus' naam. Amen.